Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid hebben om te gaan kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit, iets wat we ook vandaag opnieuw zullen doen. We gaan de mogelijkheid hebben om te luisteren naar Paus Franciscus, meer bepaald tijdens de generale audiëntie die hij gaf op woensdag 11 november en die u ook een stuk nog live hebt kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live. De pauze die gaat verder in zijn catechesis over het gebed. In de laatste catechesis heeft hij steeds opnieuw onder meer de figuren van het Oude Testament en dan natuurlijk, en dat was ook natuurlijk te verwachten, geaccumuleerd in de figuur van Jezus Christus, voorbeelden van gebed gegeven. Van hoe wij zelf ons gebedsleven kunnen beleven en hoe we in de heiligen, en in het bijzonder in onze Heer Jezus Christus, een voorbeeld kunnen vinden van hoe we dit aspect van ons geloof, dit wezenlijke aspect, kunnen beleven. Daar zullen we het onder meer over hebben. Een ander aspect dat we in deze aflevering ook zeker zullen behandelen is een rapport dat recent werd gepubliceerd door het staatssecretariaat. Het staatssecretariaat is een belangrijk onderdeel van het Vaticaan. Je kan dat vergelijken met een eerste minister, zeg maar, na het staatshoofd, hè, dat is Paus Franciscus, die na Pontifex Maximus ook een staatshoofd is, namelijk over Vaticaanstad. En hij heeft een kardinaal, de kardinaal staatssecretaris, die hem bijstaat in onder meer die belangrijke aspecten. Zowel op diplomatieke relaties als op aspecten die te maken hebben met communicatie naar buiten toe. Het staatssecretariaat is ook verantwoordelijk om belangrijke onderzoeken uit te voeren wanneer dat nodig is. En dat hebben zij in een periode van 2 jaar gedaan en dat heeft uiteindelijk geleid tot strenge straffen voor de voormalige kardinaal McCarrick. Ik moet zeggen voormalig, want een van de gevolgen van dit onderzoek was dat de kardinaal niet alleen zijn kardinaalstitel is kwijtgeraakt, maar dat hij zelfs teruggebracht is naar de lekenstaat. Naar de aanleiding van deze zaak, die een pijnlijke bladzijde is in de geschiedenis van de kerk, heeft men dus een heel uitgebreid rapport gepubliceerd over die onderzoeksdaden van het staatssecretariaat. En daar zullen wij het ook vandaag over hebben. We gaan beginnen met een verklaring, zeg maar, van de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin te beluisteren. Hij heeft deze gegeven in het Engels. En dan kunnen we luisteren naar de verklaring van kardinaal Pietro Parolin dus over dit rapport van kardinaal McCarrick.
Today we publish the report regarding the former cardinal Theodore Edgar.
Vandaag publiceren wij dus dat rapport over de voormalige kardinaal McCarrick, die het staatssecretariaat heeft gemaakt op vraag van paus Franciscus. Het heeft 2 jaar geduurd om dit rapport naar voren te brengen. Verschillende documenten uit de archieven van de Heilige Stoel, de Apostolische Nunciatuur van Washington en de verschillende bisdommen van de Verenigde Staten werden onderzocht en vele getuigenissen werden gehoord. Om de vragen te beantwoorden die door deze zaak naar boven gekomen zijn, zijn we op zoek gegaan naar de waarheid. Voor eenieder die zoekt naar antwoorden, wil ik jullie uitnodigen om het rapport in zijn volledigheid te lezen. En er niet van uit te gaan dat de waarheid in 1 deeltje zou terug te vinden zijn of in een ander. Enkel door een volledig overzicht is het mogelijk om te begrijpen wat er is gebeurd. Het is met pijn dat we dit rapport publiceren. Pijn voor de wonden die het heeft veroorzaakt bij de slachtoffers, bij hun families, de kerk in de Verenigde Staten en de universele kerk. Het vertrouwen van vele gelovigen in de kerk is daardoor schade toegebracht. En zoals de Heilige Vader, net zoals ik, de getuigenissen van de slachtoffers heeft gezien en die we in de archieven van de Heilige Stoel hebben neergelegd, zien we in hun woorden de pijn van wat ze hebben geleden. En hun bijdrage aan alles is fundamenteel geweest. In de afgelopen 2 jaar, terwijl het onderzoek naar dit rapport heeft geleid, hebben we belangrijke stappen voorwaarts genomen om een grotere aandacht te hebben voor de bescherming van minderjarigen en meer effectieve maatregelen om het herhalen van de fouten uit het verleden te voorkomen. Zoals paus Franciscus heeft gezegd, is het lijden van de slachtoffers en hun families ook ons lijden. We moeten daarvoor opnieuw uitdrukken dat we toegewijd zijn om de bescherming van kinderen en volwassenen in kwetsbare situaties door te voeren en alle documenten, ook voor de benoemingen van bisschoppen, afhankelijk zijn van de eerlijkheid van de personen die ze ons bezorgen. En dit bemoedigt ons om onszelf ook af te vragen wat we nog meer kunnen doen in de toekomst, lerende uit de pijnlijke ervaringen uit het verleden. Ik wil dan ook graag besluiten door te zeggen dat de pijn samengaat met een uitzicht op de hoop. We moeten een bekering van de harten hebben, samen met meer effectieve regels, zodat deze fenomenen niet zullen herhaald worden. We hebben geloofwaardige herders nodig die het evangelie verkondigen. En dit is mogelijk. We moeten ons hiervan bewust zijn, enkel en alleen met de genade van de Heilige Geest, vertrouwend in de woorden van Jezus Christus. Zonder mij kunt u niets. Aldus de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin. Ja, u hoort het, het heeft echt een echt officieel karakter, zeg maar. Ook deze verklaringen die dan openlijk worden gedaan, die ook vertaald zijn in alle mogelijke talen. Het is heel duidelijk dat paus Franciscus en het Vaticaan een duidelijke statement wil doen met dit rapport. Men heeft het niet zomaar eventjes gepubliceerd en dan zien of dat er iemand ruchtbaarheid aan geeft. Nee, het is met alle diplomatieke toeters en bellen, zou je kunnen zeggen. De reden waarom dat men dat doet, is niet om de persoon van de voormalige kardinaal McCarrick, zeg maar, schade toe te brengen, maar wel om duidelijk te maken dat de tijd van rapporten die eventueel eerder in de verborgenheid worden gehouden, dat voorbij is. Paus Franciscus die maakt als het ware een vuist tegen seksueel misbruik van minderjarigen, tegen seksueel misbruik van volwassenen in kwetsbare situaties, ook tegen het financiële misbruik die in de, zeg maar, toplaag zou je kunnen zeggen, van het Vaticaan blijkbaar is voorgekomen. Het is een waarschuwing voor een ieder dat die denkt dat hij of zij straffeloos hiermee kan doorgaan. Paus Franciscus zendt daarmee opnieuw een sterk signaal aan alle slachtoffers van seksueel misbruik. Dat deze praktijken niet zullen getolereerd worden en dat hij als het ware verder bouwt op datgene wat onder andere paus Benedictus XVI reeds was begonnen en daarmee verder gaat. Belangrijke stappen dus voor de kerk in het aanpakken van deze crisis. We gaan kijken naar een samenvatting van dit fameuze rapport waar men het over heeft. Het is een zeer lijvig rapport, honderden bladzijden, die eigenlijk iedere onderzoeksdaad, iedere stap in het onderzoek duidelijk wil beschrijven. De samenvatting die we u geven, de vertaling, is een samenvatting die gemaakt is door een journalist die werkt voor Vatican News. Ten tijde van de benoeming van Theodore McCarrick tot aartsbisschop van Washington in 2000 handelde de Heilige Stoel op basis van gedeeltelijke en onvolledige informatie. Wat nu aan het licht is gekomen zijn weglatingen, onderschattingen en keuzes die later onjuist bleken te zijn. Mede omdat ondervraagden tijdens het toenmalige beoordelingsproces op verzoek van Rome niet altijd alles wat ze wisten openbaar hebben gemaakt. Tot 2017 was er nooit sprake van een precieze beschuldiging van seksueel misbruik of intimidatie van of schade aan een minderjarige. Zodra het eerste rapport werd ontvangen betreffende een slachtoffer dat minderjarig was op het moment dat het misbruik werd gepleegd, heeft paus Franciscus gereageerd op deze zaak van de kardinaal, die zich reeds in 2006 als hoofd van het aartsbisdom had teruggetrokken. Waarbij hij eerst zijn kardinaalshoed heeft weggenomen en hem vervolgens teruggebracht heeft tot de lekenstaat. Dat blijkt uit het verslag over de institutionele kennis en de besluitvorming van de Heilige Stoel met betrekking tot de voormalige kardinaal Theodore Edgar McCarrick, dat door het staatssecretariaat is gepubliceerd. Met de opstelling en publicatie van het verslag zelf wordt, gezien de omvang en de inhoud ervan, tegemoet gekomen aan het verzoek van paus Franciscus om de besluitvorming over McCarrick grondig te onderzoeken en de resultaten van het onderzoek te publiceren. Het rapport vertegenwoordigt ook een daad van pastorale zorg door de paus voor de Amerikaanse katholieke gemeenschap, die gewond is geraakt en bang was dat McCarrick was benoemd en gepromoveerd tot een hoge functie in de kerk. Het onderzoek dat gedurende deze 2 jaar werd uitgevoerd, werd tegen het einde van de zomer van 2018 gestart, tijdens weken van grote spanningen, met als hoogtepunt de aanklacht van de voormalige apostolische nuncius te Washington, Monsignor Carlo Maria Vigano, die in een internationale mediacampagne publiekelijk opriep tot het aftreden van paus Franciscus. De kracht van het verslag ligt niet alleen in de volledigheid, maar ook in het overzicht dat het biedt. Uit dit overzicht komen enkele belangrijke punten naar voren die moeten worden overwogen. Het eerste punt betreft de fouten die zijn gemaakt. Deze hebben al geleid tot het aannemen van nieuwe regels binnen de kerk om te helpen voorkomen dat de geschiedenis zich zou herhalen. Een tweede element is dat er tot 2017 geen specifieke beschuldigingen zijn geuit over vermeend seksueel misbruik van minderjarigen door McCarrick. Het is waar dat in de jaren 90 verschillende anonieme brieven met een verwijzing naar misbruik van minderjarigen zijn ontvangen door kardinalen en in de nunciatuur in Washington, maar zonder enige details, namen of omstandigheden te vermelden. Deze brieven werden helaas weinig geloofwaardig geacht vanwege het gebrek aan concrete elementen. De eerste concrete beschuldiging met betrekking tot een minderjarige was in feite die van 3 jaar geleden, die leidde tot de onmiddellijke opening van een kanoniek proces dat werd afgesloten met de 2 beslissingen van paus Franciscus. Ten eerste om de kardinaalstitel van McCarrick af te nemen en ook om hem dus terug te brengen tot de lekenstaat. Diegenen die naar voren zijn gekomen om tegen McCarrick te getuigen, terwijl het kanonieke proces zich ontvouwde, moeten worden geprezen voor het feit dat ze de waarheid hebben laten kennen en moeten worden bedankt voor het feit dat ze dit hebben gedaan, terwijl ze de pijn van het herinneren aan alles wat ze hebben meegemaakt hebben overwonnen. Uit het rapport blijkt dat geen van de mensen die werden geraadpleegd om informatie te verstrekken, en dan gaat het dus over informatie die gevraagd wordt bij een mogelijke overweging van iemand te benoemen tot bisschop, aartsbisschop of wat dan ook, dat gebeurt zeer grondig. Hè. Men gaat eigenlijk gaan rekenen op de eerlijkheid en de openheid van de mensen die men aanschrijft. In de hoop dat de mensen die men aanschrijft ook liefde hebben voor de kerk. Liefde hebben voor de gelovigen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Daar rekent de paus en zijn medewerkers natuurlijk ook op. En dat was ook in het verslag vrij duidelijk, dat men dus bepaalde elementen opzettelijk heeft verzwegen. Het is dus zo dat geen van hen negatieve informatie heeft verstrekt over het morele gedrag van Theodore McCarrick. Toen hij voor het eerst op de lijst van bisschoppelijke kandidaten stond in 1977. Ook toen hij werd benoemd in Metuchen in 1981 en vervolgens in Newark in 1986. De eerste informele beoordeling van enkele beschuldigingen met betrekking tot het gedrag van de toenmalige aartsbisschop van Newark ten opzichte van seminaristen en priesters uit zijn bisdom kwam aan het licht in het midden van de jaren 90, voor het bezoek van paus Johannes Paulus II aan die stad. Door de kardinaal-aartsbisschop van New York, John O'Connor. Een cruciaal punt in de zaak is zeker de benoeming van McCarrick tot aartsbisschop van Washington. Tijdens de maanden waarin McCarrick mogelijke overplaatsing naar een plaats in de Verenigde Staten traditioneel onder leiding van een kardinaal opdook, en dus sommige zeg maar bisschopszetels die daar kan men bijna zeker van zijn dat men ook tot kardinaal zal gecreëerd worden. En hij kwam daarvoor in aanmerking, om dus aartsbisschop van Washington te worden. Het is eigenlijk zo dat de heilige paus Johannes Paulus II aanvankelijk besloot om hem aan de kant te zetten voor die functie, maar later is teruggekomen op die mening. Waarom? Omdat hij ten eerste kardinaal McCarrick persoonlijk kende, dat McCarrick openlijk ontkende wat tegen hem werd ingebracht en een niet onbelangrijk element, dat is dat paus Johannes Paulus II ervaring had met de praktijk van het zwart maken van bisschoppen en kardinalen onder het communisme. Een praktijk die hij zelf ook aan de lijve had ondervonden. En omdat er eigenlijk weinig substantieel was, de beschuldigingen waren eerder geruchten, zonder bewijzen, is dan uiteindelijk toch besloten om over te gaan tot de benoeming van McCarrick tot aartsbisschop van Washington. En dat leidde ook heel snel tot zijn creatie tot kardinaal, omdat dat een zetel is, een bisschopszetel, die traditioneel geleid wordt door een kardinaal. Het is zo dat ook paus Benedictus de 16e besloot om diezelfde houding aan te nemen, maar met een grotere voorzichtigheid, waarbij ook gevraagd werd aan kardinaal McCarrick om, door het feit dat er heel wat geruchten naar boven kwamen, om een low profile te houden, om zeker niet zomaar in de kijker te gaan lopen, niet te veel te reizen. Iets wat kardinaal McCarrick trouwens volledig naast zich heeft neergelegd. Uiteindelijk is het onderzoek dan verder gegaan en heeft het dus dankzij Paus Franciscus geleid tot het uiteindelijk wegnemen van de kardinaalstitel en het terugbrengen van kardinaal McCarrick tot de lekenstaat. Gezegd moet worden dat dat dus kwam, omdat vanaf 2017 slachtoffers naar voren kwamen die minderjarig waren, in de eerste plaats, en in de tweede plaats ook met naam en toenaam, en dat er eindelijk, zou je kunnen zeggen, bewijsmateriaal was. En dan heeft Paus Franciscus ook niet geaarzeld en is er een kanonisch proces gekomen dat uiteindelijk dus tot die beslissingen heeft geleid. Nu goed, de details van die zaak, voor diegenen die het helemaal willen lezen, het rapport is openlijk beschikbaar, ook in het Engels, dus het is volledig mogelijk om dat te gaan bekijken. We wilden daar de nodige aandacht aan geven, juist omwille van het feit dat het Vaticaan dat ook heeft gedaan, maar laten we vooral hier zien welke lessen dat er getrokken zijn uit deze zaak. Het feit dat men een enorme hoeveelheid getuigenissen en documenten in het verslag heeft opgenomen, ja, alles wat daarin staat is zonder twijfel een tragische bladzijde in de recente geschiedenis van het katholicisme. Het is een zeer pijnlijk verhaal, zoals ieder verhaal van misbruik er een is. Het is zo dat we zien dat er bepaalde maatregelen zijn genomen om dat dus allemaal in de toekomst te gaan vermijden, maar vooral om dus die geheimhouding die er wat is geweest ook in het verleden, waarbij rapporten vooral intern werden gehouden en dat de kerk ook ervoor koos om alles intern af te handelen. Het is duidelijk dat Paus Franciscus hier het signaal zendt dat dat niet meer het geval zal zijn in de toekomst. En dat de kerk ook niet zal aarzelen om naam en toenaam te brengen bij dergelijke zaken. En dus dat ook de details openlijk zullen bekendgemaakt worden en niet verborgen zullen worden gehouden. Het is een sterk signaal dus vooral naar slachtoffers van seksueel misbruik en ook naar de rest van de kerk, om nogmaals de bisschoppen als het ware te stimuleren om eerlijkheid en openheid aan de dag te brengen en ook, wanneer ze omgaan met dergelijke zaken, niets verborgen te houden. Het is en blijft een pijnlijke zaak en Paus Franciscus die heeft tijdens zijn generale audiëntie daar ook naar verwezen. Hij heeft duidelijk een moment van stilte en gebed gevraagd voor ieder slachtoffer van seksueel misbruik en in het bijzonder voor de slachtoffers die gemaakt zijn door de voormalige kardinaal Theodore McCarrick. Het is daarbij ook duidelijk dat de kerk erkent dat ze fouten heeft gemaakt. Dat is de taal die ook kardinaal Parolin en Paus Franciscus gebruiken. Het is goed dat deze zaken naar boven zijn gekomen, in die zin dat er hopelijk voor een ieder die hiermee geconfronteerd is, een proces van genezing mogelijk wordt. En daarom kunnen wij ook samen met Paus Franciscus zo meteen het Angelus bidden. Het is van het grootste belang om ook voor de slachtoffers en voor een ieder die hierdoor geraakt is, om voor hen te bidden en hen zeker niet te vergeten in ons gebed. Een moeilijke, pijnlijke bladzijde. We gaan zo meteen samen met Paus Franciscus het Angelus kunnen bidden. En dan gaan we ook luisteren naar zijn woorden tijdens de catechese. Die verwijst naar datzelfde, naar het gebed. Als het ware kompas van ons leven. En mogen het ook voor ieder van ons, die zich een christen noemt, ons kompas worden. Samen met Paus Franciscus kunnen we die hoop uitdrukken in ons gebed en op die manier ons voornemen omzetten in daden, zoals Paus Franciscus steeds van ons vraagt. Bidden wij samen met Paus Franciscus het Angelus. Daarna zullen we ook nog het noveengebed kunnen bidden voor onze komende Mariathon, die doorgaat op donderdag 19 en vrijdag 20 november En daarna zullen we nog luisteren naar de meditatie van Paus Franciscus. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, kunnen wij nu samen het noveengebed bidden tot de heilige Jozef voor het welslagen van de Mariaton. We bidden voor Radio Maria, mogen de heilige Jozef haar vele weldoeners geven, opdat we in al de noden van de radio kunnen blijven voorzien. Bidden wij samen. Almachtige en barmhartige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria, de rechtvaardige heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot uw voedstervader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust en ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen. U die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is, help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons. Dat vragen wij u nederig. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En laten wij dan samen luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 11 november.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo le catechesi sulla preghiera.
Laten we de catechese over het gebed verder zetten. Iemand zei me, je praat te veel over het gebed. Dat is niet nodig. Jawel, het is wel nodig. Want als we niet bidden, zullen we niet de kracht hebben om verder te gaan in het leven. Het gebed is als de zuurstof van het leven. Het gebed is om de aanwezigheid van de Heilige Geest, die ons altijd voortwaarts leidt, te vragen. En daarom praat ik veel over het gebed. Jezus gaf een voorbeeld van onafgebroken gebed, dat met doorzettingsvermogen werd beoefend. De voortdurende dialoog met de Vader in stilte is de kern van zijn hele missie. De evangeliën brengen ons ook zijn vermaningen aan de discipelen terug, dat ze volhardend bidden zonder moe te worden. De catechismus herinnert ons aan de drie parabels in het Lucas-evangelie die dit kenmerk van Jezus' gebed onderstrepen. U kan het nalezen in punt 2613. Het gebed moet in de eerste plaats met aanhouding zijn. Zoals in de parabel, midden in de nacht moet iemand een gast verwelkomen die plotseling is aangekomen en hem om brood vraagt. En de vriend antwoordt nee, omdat hij al in bed ligt. Maar hij staat erop en staat erop tot hij eigenlijk gedwongen wordt om op te staan en hem brood te geven. Het is een hardnekkig verzoek. Maar God is geduldiger dan wij. En wie met geloof en volharding op de deur van zijn hart klopt, wordt nooit teleurgesteld. God antwoordt altijd. Altijd. Onze Vader weet goed wat wij nodig hebben. Aandringen dient niet om hem te informeren of te overtuigen, maar dient om het verlangen en de verwachting in ons te voeden. De tweede gelijkenis is die van de weduwe, die zich tot de rechter wendt om haar te helpen, gerechtigheid te verkrijgen. Deze rechter is corrupt, een man zonder scrupules, maar uiteindelijk besluit hij, geïrriteerd door het aandringen van de weduwe, om haar te behagen. En hij denkt, maar het is beter dat ik het probleem oplos en haar van mij wegkrijg, dan dat ze voortdurend komt klagen. Deze parabel maakt ons duidelijk dat het geloof niet het momentum van een moment is, maar een moedige instelling om God aan te roepen, zelfs om met hem te discussiëren, zonder zich neer te leggen bij het kwaad en het onrecht. De derde parabel stelt een fariseer voor een schrijver die naar de tempel gaat om te bidden. De eerste wendt zich tot God met een beroep op zijn verdiensten. De andere voelt zich zelfs onwaardig om het heiligdom binnen te gaan, de tollenaar. En God luistert niet naar het gebed van de eerste, dat we zeggen van de trotse, terwijl hij het gebed van de nederige hoort. Er is geen echt gebed zonder een geest van nederigheid. Het is juist de nederigheid die ons ertoe brengt om iets te vragen in gebed. De leer van het evangelie is duidelijk. We moeten altijd bidden. Zelfs als alles verloren lijkt, als God ons doof en stom lijkt te zijn en we tijd lijken te verspillen. Zelfs als de hemel vertroebeld raakt, stopt de christen niet met bidden. Zijn gebed gaat hand in hand met het geloof. En het geloof, in zoveel dagen van ons leven, kan zelfs een illusie lijken, bijna een steriel zwoegen. Er zijn donkere momenten in ons leven. En op die momenten lijkt het geloof een illusie. Maar het beoefenen van het gebed betekent ook het aanvaarden van deze inspanning. Vader, ik ga bidden, maar ik voel niets. Ik voel mij zo met een droog hart. Maar we moeten doorgaan met deze vermoeidheid van de slechte momenten, van de momenten dat we eigenlijk niets voelen. Zoveel heiligen hebben de nacht van het geloof, de stilte van God ervaren. Als wij aankloppen en God niet antwoordt, toch hebben deze heiligen volgehouden. Op deze nachten van het geloof zijn zij die bidden nooit alleen. In feite is Jezus niet alleen een getuige, meester van het gebed, hij is veel meer. Hij verwelkomt ons in zijn gebed, zodat we in hem en door hem kunnen bidden. En dit is het werk van de Heilige Geest. Daarom nodigt het Evangelie ons uit om in de naam van Jezus tot de Vader te bidden. De heilige Johannes meldt deze woorden van de Heer. Wat u ook vraagt in mijn naam, ik zal doen opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. En de catechismus legt dat uit dat de zekerheid van het in vervulling gaan in onze verzoeken is gebaseerd op het gebed van Jezus. Punt 2614. Het geeft de vleugels die de mens altijd al heeft willen bezitten. Hoe kunnen we ons hier niet de woorden van Psalm 91 herinneren? Beladen met vertrouwen, voortkomend uit een hart dat alles van God hoopt. Hij zal u met zijn veren bedekken. Onder zijn vleugels zult u een toevluchtsoord vinden. Zijn trouw zal uw schild en wapenrusting zijn. Gij zult de schrik van de nacht niet vrezen, noch de pijl die overdag vliegt, de plaag die in de duisternis dwaalt, de uitroeiing die op het middaguur verwoest. Het is in Christus dat het wonderlijke gebed in vervulling gaat. Het is in hem dat het zijn volledige waarheid vindt. Zonder Jezus zouden onze gebeden het risico lopen gereduceerd te worden tot menselijke inspanningen, die meestal gedoemd zijn om te mislukken. Maar hij heeft iedere schreeuw, iedere kreun, ieder gejubel, ieder pleidooi, elk menselijk gebed op zich genomen. En laten we de Heilige Geest niet vergeten die in ons bidt. Hij is het die ons leidt om te bidden, ons naar Jezus leidt. Het is het geschenk dat de Vader en de Zoon ons hebben gegeven om door te gaan naar de ontmoeting met God. En de Heilige Geest, als we bidden, dan is het de Heilige Geest die in ons hart bidt. Christus is alles voor ons, zelfs in ons gebedsleven. De heilige Augustinus zei het met een verhelderende uitdrukking die we ook in de catechismus vinden. Jezus bidt voor ons als onze priester. Hij bidt in ons als ons hoofd. Hij wordt door ons gebeden als onze God. Laten we daarom in hem onze stem herkennen en in ons zijn stem. En daarom vertrouwt de christen die bidt, niets te vrezen, zich toe aan de Heilige Geest, die ons als gave is gegeven en die in ons bidt en het gebed aanwakkert. Mogen de Heilige Geest zelf, meester van het gebed, ons de weg van het gebed leren. De paus geeft hier opnieuw, en hij blijft het eigenlijk een beetje herhalen, dezelfde raad mee. Wanneer we het niet voelen. We hebben heel vaak de neiging om te denken dat we iets moeten voelen. Dat we iets moeten voelen bij het sacrament van de Eucharistie. Dat we iets moeten voelen wanneer we bidden. Maar hoewel God soms inderdaad daarin iets kan schenken, op die manier, mogen we niet bidden om dat te voelen. We bidden omdat we weten dat we alles van God moeten verwachten. Zonder hem kunnen we niets. Niets. En dat is, als we daarbij stilstaan, wel heel erg weinig. Niets. We kunnen niet bidden zonder te bidden. Het is een gave die God ons schenkt. De Heilige Geest die in ons, als het ware, het verlangen doet opwellen om ons in de beslotenheid, in de intimiteit met God te wagen. En Hij wacht al op ons, op het moment dat wij aan het gebed beginnen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan, waar we dus kort hebben stilgestaan bij dat rapport van de voormalige kardinaal McCarrick, omwille van het feit dus dat het openlijk is gepubliceerd, dus ook de eerste keer in de geschiedenis van de kerk, dat dat gebeurt. Het is voor ons een uitnodiging om eigenlijk te doen wat in het tweede deel van het programma te horen was. Te bidden. Te bidden voor een ieder die getroffen is door welke vorm van misbruik dan ook. Bidden we dat we ons hart mogen richten op God, dat Jezus Christus ons kompas wordt in het leven, dat Hij de centrale plaats toebedeeld krijgt. We gaan nog luisteren naar de Vaticaanse hymne en dan rest me enkel om u van ganser harte te danken dat u er opnieuw wou bij zijn voor uw luisterend oor, en te hopen dat u een volgende keer ook opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. En dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.